We openen vanavond Gods woord in het Lijdensevangelie en we lezen daaruit Matteüs 26 vanaf vers 17 tot en met vers 30.
En op de eerste dag van de ongeheveld broden kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende tot hem: waar wilt gij dat wij u bereiden het paascha te eten? En hij zei: gaat heen in de stad tot zulk een en zegt hem: de meester zegt, mijn tijd is nabij. Ik zal bij u het paascha houden met mijn discipelen. En de discipelen deden gelijk Jezus hun bevolen had en bereidden het paascha. En als het avond geworden was, zat hij aan met de 12. En toen zij aten, zei hij: voorwaar, ik zeg u dat een van u mij zal verraden. En zij, zeer bedroefd geworden zijnde, begon een iegelijk van hen tot hem te zeggen: ben ik het, Heere? En hij antwoordende zei: die de hand met mij in de schotel indoopt, die zal mij verraden. De Zoon des mensen gaat wel heen gelijk van hem geschreven is. Maar wee die mens, door welke de Zoon des mensen verraden wordt. Het ware hem goed, zo die mens niet geboren was geweest. En Judas, die hem verriet, antwoordde en zei: ben ik het, Rabbi? Hij zei tot hem: gij hebt het gezegd. En als hij aten, nam Jezus het brood, en gezegend hebbende brak hij het, en gaf het de discipelen, en zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker, en gedankt hebbende gaf hun die, zeggende: drinkt alle daaruit, want dat is mijn bloed, het bloed van het Nieuwe Testament, het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving van de zonde. En ik zeg u dat ik van nu aan niet zal drinken van de vrucht van de wijnstok tot op die dag wanneer ik met u dezelfde nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg.
Gemeente, de prediking vanavond en ook volgende week als de Heer het geeft, brengt ons in het hart van het heilig avondmaal. Lijdensevangelie zal vanavond vooral daarover gaan, over de instelling van de avondmaalswoorden. En dat raakt ook meteen verlangen en een gevoel in de breedte van onze gemeente. We zien uit naar het moment dat we samen kunnen komen rondom Gods woord, om met elkaar de psalmen te zingen en ook zo de Heer het geeft het avondmaal te mogen vieren of het te mogen zien dat het bediend wordt in ons midden. Nu is de verleiding, en bewust gebruik ik dat woord, de verleiding groot om meteen dan ook de stap te zetten in het gebed en te vragen of de Heere dat ook wil geven in de komende tijd. Mogelijkheid dat we samenkomen als gemeente, dat ook in het midden van de gemeente de avondmaalstafel weer aangericht zal staan. Ik wil voordat wij dat gaan bidden, ook in de komende periode en ook vanavond eerst een stap terug doen. Wat wij nu meemaken in de wereldgeschiedenis is ongekend. Dat is een open deur. Dat onze hele wereld verlamd is door een pandemie. En we zien dan ook letterlijk de vervulling van Jezus' woorden. Dat het hoort bij zijn komst. Epidemieën en pandemieën. Als het goed is, hebben wij in de achterliggende jaren het avondmaal gevierd met het oog op zijn komst. Doe dat totdat ik kom. De vraag die ik aan u en ook aan mezelf wil stellen, voordat we ons verenigen in het gebed: hoe hebben wij in de achterliggende jaren avondmaal gevierd? Was dat met een groot verlangen naar de wederkomst van de zaligmaker? Of hebben we misschien ook om die reden deze periode nodig te beseffen: hier beneden is het niet. De laatste woorden, gemeente, van de schriftlezing vanavond waren de woorden van vers 30 van Matteüs 26. Toen werd er gelezen: en als zij de lofzang gezongen hadden. En met de lofzang wordt het Hallel bedoeld. Het Hallel zijn de Psalm 113 tot en met 118 en Psalm 136. Die psalmen werden gedurende Paschamaaltijd in die avond gezongen. 113 tot en met 118 en daarna 136. Dat is ook de reden waarom we vanavond, en zo de Heer het geeft volgende week, uit het Hallel, uit de psalm 113 tot en met 118, zullen zingen. Vandaar dat we aan het einde van de prediking, na de Amen, zingen psalm 136, daarvan vers 22. Looft hem nu die erfenis naar zijn woord bevestigd is. Als ook vers 23, die in onze lage stand ons genadig bood de hand, want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. De komende weken, gemeente, die in het teken staan van de lijdensweken, wordt Gods woord bediend vanuit de Matthäus-evangelie. En iedere keer zullen we kijken naar één belangrijk motief, en dat is de lijdensbeker. Vandaar dat vanavond de prediking, tekst voor de prediking, de instellingswoorden zijn die de Heer Jezus heeft uitgesproken tijdens het Pascha, als hij de beker der dankzegging ophief. En ik kijk even met u naar de tekst waarin de Heer Jezus dan zegt dit. Ik lees dan met u vers 27. Hij nam de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dienst zeggende: drinkt allen daaruit. Want dat is mijn bloed, het bloed van het Nieuwe Testament, terwijl ik voor velen vergoten word tot vergeving der zonde. Dat is de tekst voor de prediking vanavond. Christus lijdensbeker. Onder dat thema wordt voor de komende tijd het woord van God steeds verkondigd. Christus lijdensbeker. Vanuit de tekst van vanavond drie lijnen. Dat is allereerst de beker van het Pascha. In de tweede plaats is dat de beker van het lam. En in de derde plaats is dat de beker van vreugd. Dus de beker van het Pascha, de beker van het lam en de beker van vreugd. Het is niet voor het eerst, gemeente, dat in het Matthäus-evangelie het woord drinkbeker valt. De eerste keer is nog niet eens zo lang geleden, wanneer we de Heere Jezus in deze avond ontmoeten, nog niet eens zo lang geleden, is dat woord ook gevallen. Dat was kort nadat de Heere Jezus voor de derde keer zijn lijden en sterven aankondigde. Hij was al onderweg met zijn discipelen naar Jeruzalem, en op de weg naar Jeruzalem om te gaan lijden en sterven kondigde Christus voor de derde maal zijn naderend lijden en sterven aan. Het staat in Matthäus 20. En nauwelijks zijn de woorden die de zaligmaker uitgesproken heeft weggestorven, of opeens ontstaat er een hele discussie in de kring van Jezus' discipelen. Je wordt opgerakeld door een van de moeders van een tweeling, twee discipelen die de zaligmaker volgen, en die zich nogal druk maken over de vraag welke ministerpost zij straks toebedeeld zullen krijgen wanneer hun meester koning over Israël zal gaan worden. De vraag tussen die twee is wie aan de rechterkant van de koning en wie aan de linkerkant van de koning komt te zitten. En dat is een discussie die tussen die twee gaat. Daarover zijn ze het in ieder geval eens dat zij ten opzichte van andere discipelen van de zaligmaker de ereposities in het koninkrijk der hemelen zullen ontvangen. Thomas, Petrus en al die andere discipelen krijgen in hun ogen een minder bedeelde plaats toegewezen. Zij eisen voor zichzelf de twee belangrijkste posten op, en de vraag tussen deze twee is nog wie de belangrijkste van de twee zal worden. Ze komen daar niet uit, en hoe kleinzielig grote mensen kunnen zijn, ze sturen hun moeder naar hun meester met de vraag van hun kinderen: wie aan de rechterhand en wie aan de linkerhand van deze koning? Dat is in hun ogen in ieder geval wat er gaat gebeuren. Jezus bestijgt straks de troon van David en heerst in het koninkrijk van Israël. Wie straks aan de rechterhand en de linkerhand van de koning zal plaatsnemen? Grote mensen is kleinzieligheid niet vreemd. En laten we dat niet vanuit de hoogte zeggen, gemeente. Wie zichzelf een klein beetje heeft leren kennen, weet hoe hoogmoedig en arglistig zijn hart is. Dan durven we alles en schamen ons nergens voor. Om ons recht, tenminste dat menen we dan, om ons recht te kunnen halen. De andere discipelen horen wat die moeder van die twee discipelen aan de Heer Jezus voorlegt. Die vraag, wie van die twee kinderen zometeen De belangrijkste zal staan. En u begrijpt wat er dan gebeurt. Direct slaat de twist en de jaloezie over naar de kring van Jezus' discipelen. En is het einde zoek, is de geest uit de fles. Ze kijken die andere twee met scheve ogen erop aan, hoe halen ze het in hun hoofd, om dat zich te kunnen bedenken wie straks die twee belangrijkste plaatsen zal krijgen. En dat is niet gemeente vanuit de gedachte dat deze andere 10 discipelen oog hebben voor het eigenlijke reisdoel van de zaligmaker, dat hij niet zometeen een troon bestijgt, maar een kruis ontvangt. En dat hij zometeen zal gaan lijden en zal gaan sterven. Nee, ze verwijten die twee wat ze eigenlijk zelf graag willen. De belangrijkste in het koninkrijk van Jezus zijn. Met dit soort mens gaat Jezus naar zijn kruis. Wat een eenzaamheid voor de zaligmaker. En wat een onbegrip. Nog maar let, voor de derde keer gezegd. Zoon des mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Of onder zijn leerlingen ontstaat de discussie wie de meeste zal zijn. En daarmee blijft het niet. Heer Jezus houdt aan de discipelen voor. En stelt dan de vraag of zij de drinkbeker kunnen drinken die hij zal drinken. En volmondig zeggen ze het. We kunnen dat. Niet beseffend wat eigenlijk die drinkbeker betekent en wat de inhoud van die beker zal zijn. Tweede vraag die de zaligmaker stelt. Kunnen jullie met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt zal worden? En opnieuw, we kunnen het. En zo neemt de Heere Jezus zijn discipelen mee. Onderweg naar de volgende drinkbeker. En met dat tegen de achtergrond ontmoeten we de zaligmaker hier in een opperzaal ergens in Jeruzalem. Het adres is onbekend gebleven. Het was ook onbekend voor Jezus' discipelen waar de paaschamaaltijd gehouden zal worden. Dat is ook bewust gedaan door de zaligmaker. Ik denk met name ook met het oog op een van de 12, Judas. Die niet het adres mocht weten waar zometeen de paaschamaaltijd de tafel aangericht staat. En tegelijkertijd door Jezus wel wordt meegenomen naar dat onbekende adres. En ook met de andere 11 aanlicht aan de paaschamaaltijd. Dat doet de zoon des mensen omdat Judas ook een belangrijke plaats heeft aan de paaschamaaltijd. En daarmee zit het Matthäus-evangelie ook in. De paaschamaaltijd werd altijd geopend met de belangrijke vraag, waarom is deze avond anders dan andere avonden? En wanneer die vraag klonk, dan was dat ook de openingsvraag voor de paaschamaaltijd. En dan begon de gastheer, of een van de mensen aan de tafel die daarvoor aangewezen was, de uittocht uit Egypte te vertellen. En die uittocht die begon altijd in de slavernij. Toen het volk nog in Egypte zuchtte, onder de ijzeren vuist van de farao, en opgejaagd werd door de zwepen van de Egyptenaren. Zware stenen moesten bakken, uitgemergeld werden, en in hun volksbestaan geraakt werden omdat farao de opdracht had gegeven om de eerstgeborenen en om alle zoontjes om het leven te brengen. Daar begint de paaschamaaltijd, midden in de ellende. En het moet dan zo verteld worden alsof wij, wanneer wij ook vanavond aan zouden schuiven bij de Heer Jezus en zijn discipelen, alsof we samen met hen ons op dit moment bevinden in Egypte. Dat even de grenzen van tijd en ruimte vervagen en we ons als het ware bevinden in Egypte. Er moest niet worden teruggekeken daar en toen, maar het moest zo verteld worden alsof we er nu zijn. En zo werd het ook verteld in Jezus' dag. Vader op zoon, van geslacht op geslacht werd dat zo overgeleverd. En zo heeft de zaligmaker dat thuis in het huis van zijn eigen ouders en de andere discipelen in hun ouderlijk huis ook geleerd. En nu ze zelf volwassen zijn geworden, staan zij in diezelfde traditie en vertellen opnieuw de verhalen die zijn overgeleverd, alsof ze op dat moment ook onderdeel vormen van die verhalen. Het werd niet alleen verteld, gemeente, en daarin zien we ook iets naar voren komen van het rijke Joodse leven. Vergun me dat even zo uitleg. Het werd ook letterlijk beleefd. Met al je zintuigen was je erbij betrokken. En om dat mogelijk te maken werd de paaschamaaltijd geopend met een schaal met bittere kruiden. En daar steekt de evangelist Matthäus ook op in. Laten we dat maar even lezen, gemeente. Vers 17 wordt dan verteld dat de Heere Jezus de opdracht geeft om op dat onbekende adres de paaschatafel aan te richten. En wanneer hij dan samen is gekomen met de discipelen in dat huis, dan is het de Heere Jezus die als het ware op dat eerste moment het voortouw neemt, vers 21. Toen zij aten, zei hij. Het is belangrijk voor ons om op dit moment de vraag te stellen, wat eten ze op dit moment? Het is het paascha. Het paascha bestaat toen en ook nu uit verschillende onderdelen. Dat begint met die openingsvraag, waarom is deze avond anders dan andere avonden? En dan wordt al vertellend het brood gebroken wat op tafel ligt. Door de vader of door de gastheer. In dit geval dus door Jezus. Hij pakt het brood. Hij breekt het. En hij begint de geschiedenis van de uittocht uit Egypte te vertellen. De zwaarte van het lijden. Felheid van de farao. Ongekende vijandschap waar Israël mee te maken had. En terwijl hij het brood zo uitdeelt, wordt er verwacht van de gasten om de tafel dat wanneer ze dat brood hebben ontvangen, ze dat allemaal dopen in die ene schaal daar in het midden, die vol is met bittere kruiden. Het gaat er niet om dat brood. Brood wordt gebruikt om het erin te dompelen en daar een hap van te nemen. En als je dan iets bitters in je mond krijgt, kinderen, dat kun je ook voorstellen, als je iets heel bitters in je mond krijgt, dan krijg je ook meteen een bitter gezicht. Dan is het van je gezicht af te lezen dat het vies is. De eerste reactie die je dan doet is om het zo snel mogelijk uit je mond te krijgen. Zullen ze dat daar niet hebben gedaan? De bedoeling was om juist dat bittere te proeven en tot je te nemen. Je moest het doorslikken, zodat je deel werd van het bittere lijden dat Israël in Egypte overkwam. Ziet u het voor u? 13 mannen, 12 discipelen, de gastheer in het midden, brekend het brood, vertellend over het lijden in Egypte. En hoe vertelt de Heere Jezus het? Al vertellend de geschiedenis van toen, trekt hij het naar zichzelf toe. En dat doet hij om midden in die geschiedenis opeens als uit het niets te zeggen. Eén van u zal mij verraden. Past dat wel op dit moment? De Bijbel gaat open. Verhalen van Exodus worden verteld. En zomaar als vanuit het niets, die opmerking, die inslaat als een bom. Aandacht is weg. De discipelen kijken elkaar aan. Ze stellen de vraag, ben ik het, Heere? Maar wat gebeurt hier? Hier wordt het lijden opnieuw lijden. Hier is het Jezus die dat stukje brood in zijn hand vasthoudt. En samen met de verrader dat dompelt in die bittere kruiden. Het eet met Judas terwijl hij hem aankijkt. Jij bent het. En zo niet alleen het lijden van toen in Egypte, maar ook het lijden van zometeen op Golgotha proeft en smaakt. Hier wordt niet zomaar Pascha gehouden, gemeente. Rondom de gastheer aan de tafel kruisen de lijnen van oud en nieuw. Je krijgt het lijden van Egypte. Een vervolg met het lijden op Golgotha. Wat zal er door de Zoon des Mensen heen gaan, als hij die bittere smaak in zijn mond hebt en Judas aankijkt? Wat zal hij proeven, terwijl hij zei: je hebt het gezegd, ben ik het, Heere? Wat voor nasmaak zal hij proeven, als hij zo meteen Judas ziet opstaan, de deur achter zich dicht ziet doen, die de nacht ingaat en die hij over enkele uren opnieuw zal ontmoeten, niet meer naast hem aan de tafel, maar tegenover hem in de hof van Gethsemane. Wat zal Christus proeven als hij de lippen van Judas op zijn wangen voelt en zegt: verraad gij de Zoon des Mensen met een kus? Zo beleeft Christus dit Pascha. Wanneer dat eerste onderdeel van het Pascha voorbij was, werd het tweede onderdeel geopend. Het eerste onderdeel werd afgesloten met de beker wijn die gezegend werd door de gastheer, waaruit iedereen moest drinken, ook Judas heeft eruit gedronken. En dan werd het tweede onderdeel van de Pascha-maaltijd geopend. Dat onderdeel stond vooral in het teken van de uittocht uit Egypte. Het eerste onderdeel ging over het zware lijden in Egypte en hoe het volk Israël riep tot God en de Heere zich liet verbidden en Mozes en Aaron zond om de uittocht aan te kondigen en de oordelen over Egypte uit te roepen. En nu brak het tweede onderdeel aan, eigenlijk het hart van het Pascha-maaltijd. En in dat tweede onderdeel stond niet meer die bittere kruiden centraal, die grote schaal op tafel. Maar in het tweede onderdeel stond het lam centraal. Dat lam dat in de loop van de dag geslacht was. Dat gebraden was. En dat nu als een offerlam op de Pascha maaltijd stond opgedekt. Waar zometeen de gastheer stukje bij beetje het vlees zal afbreken. En het uit zal delen aan de gasten. En terwijl ze het lam, het gebraden lam, aat. Het vertelt hoe God in die laatste nacht met de engel des verderfs dood en verderf zaaiend door Egypte de deur uit dat slavenhuis had geopend voor zijn volk. Hoe hij het volk ook had vrijgekocht uit Egypte en de vrijheid schonk. En hoe hij met een machtige hand Israël uit Egypte had uitgebracht, doorgeleid had door de Schelfzee. Hoe met zijn machtige hand de vijanden van Israël voorgoed voorgingen onder die kolkende watermassa van de Schelfzee. En hoe Israël aan de andere kant van de oever daar stond en alleen maar hoefde toe te zien hoe God de vijanden van Israël had verslagen, zonder dat een volk het daarvoor één zwaard of één speer hoefde te gebruiken. De Heere stond op tot de strijd. Het volk mocht stil zijn en toezien hoe God voor het oog van Israël al die haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doet sneef. Wanneer dat onderdeel was afgelopen, dan pakte de gastheer een tweede beker. En hij hield dat omhoog, dat was de beker der dankzegging. En het is die tweede beker, gemeente. Onthoud u dat alstublieft voor vanavond en ook voor de komende weken. Het is die tweede beker die de zaligmaker opeens omhoog houdt. En laten we de woorden van onze tekst nog maar eens een keer lezen. En terwijl hij die beker omhoog houdt, tegen zijn discipelen uitspreekt. Vers 27. Hij nam de drinkbeker en gedankt hebbende, gaf hun dien, zeggende: drinkt allen daaruit, want dat is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond. Waarom is dat zo belangrijk, gemeente? Om dat nog eens een keer tegen u en ook tegen mijzelf te zeggen. Het is die beker. Die tweede beker aan de Pascha-maaltijd, die de zaligmaker omhoog had. Direct nadat het lam dat daar op tafel ligt, verbroken werd, uitgedeeld werd, waar de mensen van hebben gegeten. Wel, wat gebeurt hier eigenlijk aan de Pascha-maaltijd? Als het lam in het midden ligt en verbroken wordt, dan is dat in de taal van het Oude Testament, dat de Heere daarin laat zien welke prijs hij heeft moeten betalen om zijn volk vrij te kopen uit Egypte. Dat dat niet alleen een daad van Gods recht was, om alle vijanden van Israël, de Egyptenaren en de farao om het leven te brengen, maar dat het ook een daad van Gods liefde is, stoelend in zijn recht. Dat zoals het lam zijn leven gaf, er eens een lam zou komen, dat zijn leven als een losprijs voor de zijne zou geven. Dat zichzelf zou overgeven in de handen van de moordenaars die hem zouden meenemen om hem te kruisigen. Opdat in zijn dood de vrijspraak en het leven verworven zou worden voor mensen zoals die discipelen rondom die tafel. Die druk in de weer zijn met zichzelf. Met de diepste geen oog hebben voor de dierbaarheid, de schone gerechtigheid van Jezus Christus. Ik wil aan het einde van dit eerste punt, gemeente, een paar lijnen trekken. Eerst een heel eenvoudig deze lijn, en ik denk dat dat ook moet. De lijn van oud naar nieuw. We zien hier eigenlijk hetzelfde gebeuren als wat we in de achterliggende weken ook zagen gebeuren rondom die teken in de geschiedenis van Abraham. Ook hier aan de tafel is het de Heere Jezus die een bestaand teken, de drinkbeker, pakt, opheft en daar een nieuwe betekenis aan geeft. Door te zeggen: dit is mijn bloed. Het bloed van het Nieuwe Testament. En daarmee trekt de zaligmaker de lijn door van het Oude Testament, het Oude Verbond, naar het Nieuwe Verbond. In dat Oude Verbond werd ook uitgekeken naar de vervulling van deze belofte. Denk even aan de profetie van Jeremia. Die profeteert over het Nieuwe Verbond. Voorzegt dat de Heere de schuld en de ongerechtigheden van zijn volk zal verzoenen. Dat hij zijn wet in het hart van zijn kinderen zal schrijven. Dat hij die volkomen gerechtigheid die aangebracht zal worden door de beloofde Messias ook op een heerlijke wijze zal schenken aan zijn volk en kinderen. Daar keek het Oude Verbond naar uit. En het is de zaligmaker die hier op dit kruispunt die lijn oppakt en doortrekt naar het Nieuwe Verbond. Van oud naar nieuw. Van belofte naar vervulling. Dit is het bloed. Het bloed van het Nieuwe Testament. Het tweede wat ik even met u eruit wil lichten vanavond is het moment die de zaligmaker uitkiest. Namelijk het moment na het lam. Als alles is volbracht. Als de prijs is betaald. Als het offer is gegeven. Als het lam zichzelf ter slachting heeft laten wegleiden. Stom voor het aangezicht van zijn scheertjes. Als het lam zich laat verbrijzelen. Onder het recht van God. Ziet u hier, gemeente, het geloof van Christus oplichten. Dat wat voor hem op tafel ligt, wordt hij over enkele uren. Als hij als een lam in de hof van Gethsemane wordt weggeleid. En als hij als een lam stilletjes staat voor Caiaphas, Herodes, Pilatus. En op die cruciale momenten niets zegt, zwijgt in zijn liefde. Als hij zometeen afgevoerd wordt naar een gerichtplaats Golgotha. Als hij daar als een lam zijn leven stelt voor de zijne. Als hij als een lam zichzelf opoffert in onbegrijpelijk en onbegrensde liefde aan zijn vader en voor zijn kerk. Wat een geloof van de zaligmaker. Dat hij dit nu pas al uitspreekt. Niet wachten totdat alles achter de rug is. En na de opstanding het avondmaal instelt. En die woorden uitspreekt tegen zijn discipelen. Dit is mijn bloed. En ze meteen ook begrijpen wat hun meester daarmee bedoelt. Omdat ze zich direct herinneren wat er in die dagen daarachter gebeurd is. Nee, voordat alles plaatsvindt. Voordat de zaligmaker letterlijk als een lam wordt weggeleid. Spreekt hij al het is volbracht uit. Alles is voorbij. Voorgoed voorbij. Het nieuwe leven. De vrijheid. De vergeving van de zonde. De vreugde in God. Wordt in één keer opengelegd aan die tafel. Daarin blikken we gemeente ook in het hart van de middelaar. De Heere Jezus ging niet met angst en beven zijn lijden en sterven tegemoet. In afwachting van de dingen die misschien zouden te komen. Met de spannende vraag of het wel of niet zou lukken. Ik zeg het maar even heel menselijk gemeend. Maar hij stond daar vastberaden. Overtuigd van zijn gelijk. Volhardend in zijn geloof. Rustend in Gods belofte. De belofte van het Oude Testament. En gaat zo zijn lijden tegemoet. Gods kerk heeft niet te maken met een zielige zaligmaker. Die ten nauwe nood het heeft gered. En Gods kerk heeft te maken met een triomferende zaligmaker. Die voordat het kruis opdoemt, al spreekt over de opstanding. En voordat hij daadwerkelijk gaat lijden, aan de Pascha maaltijd in het opheffen van die beker, de beker van de dankzegging, het is volbracht uitspreekt in de kring van zijn discipelen. Dit is de beker van het Pascha, jazeker. Het is ook de beker van het lam. Laten we maar even kijken, gemeente, en dan kijken we wat dichter naar de tekst. Leest u even met me mee. Er staat, want dat is mijn bloed. Het bloed van het Nieuwe Testament. Dat moeten wij natuurlijk niet letterlijk opvatten. Dat wat er in die beker zit, is ook letterlijk het bloed van de zaligmaker is. Dat hoeft ook niet. We hebben de Bijbel aan onze zijde en we kunnen daarin ook luisteren naar wat de schrift zegt. Ook als het gaat om dit soort figuurlijk taalgebruik, zo zeggen we dat. Je herkent dat denk ik ook wel. Als je nu op dit moment thuis zit, dan hangt misschien bij jullie aan de muur zo'n gezinsfoto. Dan zeg je wel eens tegen je vriendjes als die voor het eerst binnenkomen bij je thuis. Nou, dat ben ik. Dat is mijn vader, mijn moeder, mijn zusje, die is er nu even nog niet, die zit op school. Mijn broer, die is al getrouwd, enzovoort. En dan snap je vriendje natuurlijk dat jij dat niet letterlijk bedoelt. Zo spreekt de zaligmaker hier ook. Als hij die beker omhoog houdt en zegt, dit is mijn bloed. Wat bedoelt de Heer Jezus dan wel? Als het niet letterlijk is. Als we dat woord terugleggen, gemeente, in de schrift, en dat is ook de taal waarin de Heer Jezus spreekt en denkt, het Oude Testament, dan wordt meteen al duidelijk dat in het Oude Testament heel veel zo gesproken wordt over iemands leven. Bijvoorbeeld in de wetten van Mozes. Dat er wordt gezegd, zijn bloed, dat is zijn leven. Dat wordt ook figuurlijk bedoeld. Iemands leven is meer dan alleen maar bloed. Ik denk aan die geschiedenis van Kaïn en Abel. Als Kaïn door de Heere wordt betrapt, Dan speelt hij eerst de gemaakte onschuld. En dan zegt de Heer, waar is je broer? Ja, ben ik de oppasser van mijn broer? En dan zegt de Heer Kain, ik hoor de stem van het bloed van je broer. Met andere woorden, ik hoor het leven van je broer. Het leven dat jij verbroken, vermoord hebt. Als er in de Bijbel, in het Oude Testament gesproken wordt over iemands bloed, dan heeft dat altijd te maken met een gewelddadige dood. Dan is het niet zomaar neutraal in het algemeen. Er klinkt er altijd geweld in door. Ik denk bijvoorbeeld, om ook even wat dichter bij huis te komen, als de Heer Jezus de volgende morgen na deze Paschamaaltijd staat bij Pilatus, dat paleis. Die mensen voor hem staan op dat plein. Dan roepen ze op enig moment, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. En dan klinkt in die opmerking twee dingen door. We willen maar één ding. Hij moet op een gewelddadige wijze om het leven worden gebracht. De kruisdood. En wij zijn verantwoordelijk voor het beroven van zijn leven. Zijn bloed over ons en over onze kinderen. Nu is het de Heer Jezus zelf die dit zegt. En dat doet hij niet zomaar op een willekeurig moment. Ik kijk u even met me mee. Laten we even op het verband letten, gemeente, vers 26. De tekst begint met, en als zij aten. Wat eten ze op dit moment? Wel dat tweede onderdeel van de Paschamaaltijd. Terwijl ze het lam eten, gaat het lam staan. Dat zo even dat offerlam op tafel verbroken heeft, uitgedeeld heeft. En terwijl hij dat paaschalam verbrak, dat zal er door het hoofd en door het hart van de zaligmaker zijn heen gegaan. Nog enkele uren, mijn lichaam wordt verbroken. Nog enkele uren, en ik word als een lam weggeleid. Nog enkele uren en ik word bespot, vernederd, veracht. Nog enkele uren en ik word gekruisigd. Nog enkele uren en ik hang in mijn wonden. Nog enkele uren en ik sterf een gewelddadige dood. De kruisdood. Brekend het lam. Eet. Etend het lamsvlees, staat Jezus op, pakt de beker en zegt, dit is mijn bloed. Ik wil op dit moment, gemeente, een paar lijnen trekken. Niet in de eerste plaats naar Jezus' discipelen en indirect dus naar ons, maar houdt u dat beeld even vast. Die gestalte die beker omhoog houdt en zegt, dit is mijn bloed. Wat zegt die lijdensbeker over Christus op dit belangrijke moment? Hij staat zo centraal. Hij is de gastheer. Hij is gekomen om de belofte, de schrift te vervullen. Hij plaatst zichzelf hier in de Paschamaaltijd in het middelpunt. Ongeacht wat zijn discipelen ervan denken, verkondigt hij eenzijdig zijn zelfovergevende liefde. Een liefde tot het einde. Een liefde tot in het kruis. Een liefde door het graf. Een liefde die door het kruis, door de dood en door het graf uitmondt straks voor Gods troon. waar hij zichzelf straks zal openbaren aan zijn vader. Zoals Johannes dat mocht zien in Openbaring 5. Als het lam, staande als geslacht, voor het aangezicht van zijn vader. Zo staat hij daar in de opperzaal. Het lam. Nu met de beker in zijn hand. Straks met de littekens in die hand. Nu met het lam op tafel. En straks als het lam van God voor Gods troon. Nu nog aan de vooravond van zijn lijden en sterf. En straks als de verheerlijkte en verhoogde Christus, die al het lijden achter zich heeft liggen, die verbrijzeld werd onder het recht van God, om daarin Gods deugden te verheerlijken. En zoals de verhoogde en verheerlijkte Christus te verschijnen voor het aangezicht van zijn Vader. Zo staat hij daar. Niet als een zielige gestalte, maar als de Christus Gods, die erboven staat, die vastberaden uitspreekt. Dit is mijn bloed. Wat een kracht, gemeente. Wat een vertrouwen heeft de zaligmaker in zichzelf. In zijn liefde. In zijn gehoorzaamheid. In zijn trouw. En in zijn volharding. Voor die kracht put hij uit de bodemloze bodem van Gods almacht. Daarop staat de zaligmaker hier in de opperzaal. Hij hoeft niet geleid te worden door de dingen die zometeen gaan gebeuren. Nee, hij volvoert Gods raad. En betreedt het pad van Gods belofte. En eigent zo dat lijden zichzelf toe. Dit is mijn bloed. Wat een vaste grond heeft Christus gerechtigheid, vindt u niet? Voordat zijn daadwerkelijk lijden zal aanvangen, spreekt hij al van de overwinning. En voordat zijn bloed letterlijk zal vloeien, verkondigt hij al zijn zelfovergevende liefde in het gericht. Stuiten we hier niet ook op de fundamenten, gemeente van Christus' blanke gerechtigheid? Die gerechtigheid van de zaligmaker die stoelt in zijn gehoorzaamheid, die rust in zijn kinderlijk vertrouwen op Gods belofte. En die zich dus niet laat afleiden door wat er om hem heen gebeurt, ook niet door de verwarring van Jezus' discipelen en ook niet door het onbegrip wat hij ontmoet aan die tafel en ook niet door de gebeurtenissen van Judas die zomaar opstaat en wegloopt terwijl iedereen hem nakijkt en denkt die man die gaat nog even wat boodschappen doen, maar Jezus weet wat voor bitter lijden hem te wachten staat. Hij wordt daar niet door verward. Brengt hem niet van zijn stuk. Maar op dat bewuste moment staat de zaligmaker op. En vol overtuiging, vol overgave, verkondigt hij zijn kruisdood. Wat een liefde, gemeente. Als er iets centraal komt te staan hier aan de Pascha-maaltijd, is dat Jezus' eenzijdige liefde tot de zijnen. Waar zijn die zijnen? Ze liggen aan de tafel, ze begrijpen het niet. En al hebben ze vast besloten om hun meester te volgen waar hij ook zal gaan, zometeen rennen ze weg als angsthazen. Blijft het lam alleen over. Sla de herder. En laat de schapen gaan. Wat moet er door de zaligmaker zijn heen gegaan? Terwijl ook hij het vlees van het lam at. En met dat vlees mag ik het heel eerbiedig en eenvoudig zo zeggen, maar zo wil Matthäus dus gelezen worden. Terwijl de smaak van het lam nog in zijn mond is. Dat hem bewust doet zijn van wat er zo meteen staat te wachten, neemt hij die beker op. Het lijden overmant hem niet. Het verzwakt hem niet. Het slaat hem niet van het bord. Maar het lijden dat voor ogen is, ziet de Heere Jezus vanuit God. En daarom kijkt hij eroverheen. Het is de weg van de Vader die de Zoon ingaat. Het bloed dat hij zo meteen zal uitstorten als een losprijs voor velen, voor zijn kerk en voor zijn kinderen, is ook de prijs die hij betaalt aan zijn Vader. In het geven van zijn leven en in het brengen van zijn offer betaalt hij de losprijs voor zijn kerk en voor zijn kinderen en lost hij de schuld in. Van hun schuld. Van hun zonde. Van zo'n borg- en zaligmaker gemeente mogen we het nu ook hebben. Iemand die zich niet laat leiden door wat er om hem heen gebeurt. Maar die wel ons wil leiden. Onderweg naar Golgotha. Maak er een stap naar het derde punt. Dat is de beker van het Pascha. Beker van het Lam. De beker van vreugde. Want deze beker, gemeente, laten we de tekst nog maar eens even lezen. Vers 27 en 28. Daar staat hij en nam de drinkbeker. En als hij gedankt had, gaf hun dienst, zeggende: drinkt allen eruit. Want dat is mijn bloed. Bloed van het Nieuwe Testament. Terwijl ik voor velen vergoten, uitgestort wordt. Tot vergeving der zonde. Deze beker, aan het slot van het tweede onderdeel van de Paaschamaaltijd, had ook een bijzondere naam. En die naam was al bekend in Jezus' dagen. En die naam draagt deze beker nog steeds in het Joodse leven. Dat is de beker der dankzegging. Komt die uitdrukking ook tegen in een van de brieven van Paulus in 1 Korinthe 11. De beker der dankzegging. De beker van de lofprijzing. En eigenlijk werd in de hele avond, zo'n Paaschamaaltijd duurde nogal lang voor onze begrippen, werd naar dat moment uitgekeken. Het begon met een bittere smaak. Dat direct herinnerde aan het bittere lijden in Egypte. Het ging over in het eten van het lam. Dat herinnerde aan het lam dat geslacht werd in die laatste nacht in Egypte. Wat verkondigde achter het bloed dat gestreken was op de deurposten is het leven en het behoud. Buiten dat bloed is de nacht, is het oordeel, het gericht en de dood. Maar aan het einde van dat tweede onderdeel, als die beker omhoog werd gehouden, de beker der loszegging of de beker der vreugde, dan ging het tweede onderdeel over in het derde onderdeel. En dat derde onderdeel staat in het teken van de vrijheid. Al vertellend de geschiedenis van de uittocht, de woestijntocht, kwam men bij dat derde onderdeel aan bij de intocht. Waarom had God dat volk uit Egypte gehaald? Omdat hij dat wilde. En waarom verdroeg God dat volk 40 jaar lang in de woestijn? Omdat hij dat wilde. En waarom bracht God het volk in het beloofde land Canaan? Opdat hij wilde dat dat slavenvolk daar de vrijheid, de vreugde in God zou vinden. Kijk eens hoe de Heere dat ook op een heerlijke wijze had bewerkt tijdens de intocht in Canaan. Jozua vermeldt dat ook heel nadrukkelijk, dat het volk het land binnenkwam tijdens de oogst. Met andere woorden, het eten stond al op tafel. Ze hoeft alleen maar even aan te schuiven. Alles was klaar. Rijpe druiven in de wijngaard onder plukken. Ruisende korenhalmen op het land. Volle kasten in die huis. Kant en klaar stonden de huizen klaar. Mag ik het u zo zeggen, gemeente? Het volk van Israël werd gebracht in een land en kwam terecht in een gespreid bed. Ze hoefden niets meer te doen dan alleen maar leven, loven en genieten van wie God is en wat God geeft. Nou, dat is die beker. Die beker waarvan de Heer Jezus zegt: dit is mijn bloed. En terwijl hij het uitdeelt tegen de discipelen zegt: drinkt allen daaruit. Proeven zij dan de zwaarte van Gods gericht? Smaken zij dan de toren van God? Nee, wie gaf hun die beker? Dat was het lam. Die beker uitdeelt. Allen daaruit laat drinken. Terwijl hij tegen zijn discipelen zegt, dan als de tekst voor volgende week, ik drink niet meer van de vrucht van de wijnstok. Totdat ik met u in het koninkrijk van God gekomen ben. Hij lost de schuld in. Hij koopt de vrijheid. Hij geeft de vreugde. Hij schenkt de vergeving van de zonde. Hij laat zijn kerk en kinderen dronken worden van Gods liefde in Christus. En hij stort daarvoor zijn bloed. Ziet u die tegenstelling vanavond, gemeente? Als ik even met u rondom die tafel ga. Petrus die die beker krijgt, die daaruit drinkt, de drinkbeker der dankzegging van lofprijzing die wij lofprijzend, dankend aan God nuttigen. Zou je te volle begrepen hebben wat de diepte is van die vreugde in die lijdensbeker van de zaligmaker? Dat denk ik niet. Maar dat is niet het belangrijkste op dit moment. Wat de discipelen vinden, ervaren, proeven en smaken. Deze liefde gemeente komt van de andere kant. En Gods liefde wil geproefd worden. Opdat wij proevend smaak krijgen aan wie God is. Al drinkend uit die beker roept het lijden en sterven van de zaligmaker de dorst naar God steeds meer op. Al drinkend uit die beker waarvan Jezus zegt, hij is betaald met vergoten bloed. En in de plaats van dat bittere lijden dat ik als lam van God zo meteen onderga, schenk ik u hier de ruimte, de vrijheid en de vreugde die er ligt in God en in zijn werk. Al drinkend uit die beker wil de Heere Jezus zijn volk en kinderen gewend doen raken aan wie God is. Daarom is het niet belangrijk in de eerste plaats de vraag, begrepen Jezus' discipelen ten volle wat zij op dat moment smaakt en wat er naar hun toe kwam? Nee, daar heeft de Heer nou ons hele leven voor nodig om dat onderweg naar ons graf te leren wat het is om onze zaligheid buiten onszelf alleen in de zaligmaker in Jezus Christus te zoeken en te vinden. Wat voor u en voor mij wel belangrijk is, is de vraag, heeft u waarde gekregen aan de persoon die die beker omhoog houdt, aan het lam van God? Is dat wat u ook in de lijdenstijd ten diepste bezig had? Hoe u met uw schuld en zonde bij dit lam terecht kan komen? Hoe u met alles wat u tegen heeft om de Heere te mogen leren kennen, niets anders meer kan en niets anders meer wil dan alleen maar te vluchten naar deze zaligmaker en te leven uit zijn kruiswonde? Om in de omgang met hem vertrouwd te raken met wie God in Christus is. Laten we met dat gebed gemeente ook de komende weken ingaan. Al luisteren naar het Matthäus-evangelie. Met de beden of de Heilige Geest in ons hart wilt werken. De ogen des geloofs om de dierbaarheid van Christus te mogen aanschouwen. Maar ik haast me meteen om te zeggen, wat is er toch veel schoonheid in hem te zien, vindt u niet? Als hij daar staat, die beker omhoog houdt. Dit is mijn bloed. En uit laat delen. En er in die beker geen toorn, geen bitterheid, geen gramschap, geen smart en geen lijden meer aangetroffen wordt. Maar alleen maar diepe vreugde in Gods eenzijdig liefde. Heb je er wel eens uit gedronken? Uit Jezus lijdensbeker? Het verbreekt toch je hart of niet? Dan kun je ook niet meer boven die discipelen gaan staan die zich druk maken over de vraag wie de meest is. In zijn nabijheid wordt alles wat wij in het duister houden in het licht gebracht. Juist tegen de achtergrond van zijn houding van ootmoed, van liefde tot het einde, komt op zo'n schrijnende pijnlijke wijze mijn bestaan voor God open te liggen. En dat ik dan uit die beker mag drinken. Dat hij dat toestaat, drinkt allen daaruit. Dat hij die beker laat rondgaan aan die tafel. Petrus zie drinken. Die over enkele uren met de zwaard staat te zwaaien in de hof van Gethsemane. Thomas zie drinken. Die hij over ongeveer 10 dagen moet opzoeken. Omdat Thomas eerst wil zien en dan pas kan geloven. En noem al die andere discipelen. Wat ze van zichzelf nog niet weten, weet hij al van hen. En hij staat het ze toe. Schittert hier niet, gemeente, de woorden ook uit als avondmaalsvorm, meneer? Ik voor u. Als die beker zo rondgaat en Jezus de beker ziet gaan. En aan de hand van de gezichten van zijn discipelen en het leven dat hij daarachter ziet liggen, weet voor wie en waarvoor hij zo meteen gaat lijden en zijn bloed vergiet, uitstort als een losprijs voor dit soort mens. Kijk nou eens vanuit je eigen leven, gemeente, naar die beker. Dat wat wij misschien van onszelf niet eens kunnen geloven, maar waartoe we wel in staat zijn, weet de Heer al lang. En opnieuw is het de Heere die vanavond ook die lijdensbeker in het midden van de gemeente thuis en hier in de kerk uitreikt, aanreikt, drinkt, allen daaruit. Mag ik vanavond aan het einde van de preek namens mijn zender eens naast je komen zitten? En zo even aan je vragen waarom jij al jarenlang die beker weigert. Wat kun je nou inbrengen? Als je hem daar ziet staan. Vol overgave. Vol overtuiging. Vol liefde. Vol geloof in God. Eén blanke gehoorzaamheid. Beproefd in het gericht van God. Verheerlijkt in kruis en opstanding. Wat kun jij nu tegen deze zaligmaker inbrengen? Waarom zou je vanavond niet willen laten overweldigen? Door wie hij is. Dit is mijn bloed. Bloed van het Nieuwe Testament. Dat voor velen vergoten wordt. Wij beginnen altijd bij de andere kant, gemeente. Bij het woordje veel denken wij meteen, dat is natuurlijk niet voor iedereen. Maar gaat u vanavond even aan de kant van de gastheer staan. Hij staat daar alleen. Eén in de plaats van een ontelbare schaar. Dan krijgt dat woordje veel opeens een hele andere betekenis. Dan is zijn offer, zijn lijden en sterven, het bloed dat hij vergoten heeft, alleen in het gericht van God, genoeg voor velen, zeer velen. Een ontelbare schade die straks staat voor Gods troon. Zo ik zou vanavond ook u willen uitnodigen. Om al luisterend naar het evangelie u te laven aan de bronnen van Gods eeuwige liefde. U opengaan hier in Jezus lijdensbeker. Wat weerhoudt u vanavond, gemeente, om uw dorst te lers in Christus liefde. En als je geen dorst hebt naar Christus liefde, ga dan om die dorst naar Christus liefde. Eén teug uit Jezus lijdensbeker. En de dorst naar God is als een bron in je hart door de Heilige Geest geslagen. En je raakt dat nooit meer kwijt. Wie drinkt uit deze beker, krijgt nooit genoeg van wie God in Christus voor iemand zoals ik ben, kan en wil zijn. Die verlangt naar meer. Die begint te verlangen naar het moment. Om samen met de gastheer dezelfde beker weer op te heffen. En met Hem in zijn koninkrijk te delen in de onbevattelijke, eeuwige vreugde van God. Om niet alleen met zijn kinderen hier op aarde, maar met het Lam van God, met Gods Zoon zelf, in die nieuwe hemel en in die nieuwe aarde, ons te verliezen in de oceaan van Gods liefde. Amen.